Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is goed om bij u te zijn. Ik weet dat iedereen dat zegt, maar het is echt waar. Ik weet niet of u het deze week gelezen heeft, maar op enig moment berichtte Elseviers weekblad, of in ieder geval Elseviers, dat er bij die tramaanslag in Utrecht eerder dit jaar, dat daar een jonge man was die een oudere man als levend schild heeft gebruikt om zelf levend uit die tram te komen. En alle dagbladen, landelijke dagbladen, die namen dat over. Nou, of het waar is, dat weet ik niet. Maar het bericht is natuurlijk gruwelijk. Maar wat je er ook van kunt vinden, ik denk van, ik weet niet hoe ik in die situatie gestaan zou hebben als ik daar zelf in die tram gezeten had, wat ik in paniek had gedaan. Er zijn filosofen en psychologen die zeggen, nou, op het moment dat je in een stresssituatie komt, dan heb je eigenlijk drie standaard reacties. Je kunt gaan vechten, je kunt bevriezen of je kunt vluchten. Nou ja, een van die drie zal het geweest zijn. Maar het is natuurlijk wel een gruwelijk gegeven en het laat eigenlijk wel zien hoe mensen in elkaar steken. Kunt je voorstellen dat op het moment dat je kind in gevaar komt, dat je er alles aan doet om je kind te redden. Maar als je in een situatie komt waar het gaat om jouw leven of het leven van een ander, ik weet het nog wel zo net niet. En hoe anders is dat dan als je leest, en we komen daar later vanmorgen nog op terug, als je dan leest in de Romeinenbrief, dat er staat, Jezus, of God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Jezus voor ons is gestorven, toen we nog zondaren waren. Niet toen we, zoals met veel andere geloven gaat, nadat je een bepaalde geestelijke status hebt bereikt. Nee, er staat, Jezus is voor ons gestorven toen we nog zondaars waren. Met andere woorden, toen we in onze meest ellendige staat, die je maar kunt voorstellen, bevonden, van God verwijderd, toen is Jezus voor ons gestorven. En dat is precies waar ik vanmorgen, zometeen avondmaal ook gaan vieren, met u over wil nadenken. En in het bijzonder, was dat nou wel nodig? En ik wil graag met u lezen uit Matteüs 16 vanaf het 13e vers. Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommige Johannes de Doper en andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra, rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij, Jezus, de Christus was. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei: God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de nood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Een gedeelte, als je dit zo leest, die aan de ene kant overbekend klinkt, woorden die we zo vaak van Jezus gehoord hebben en die zo vaak ook gelezen zijn vanaf plaatsen als deze. En tegelijkertijd ook woorden die, tenminste ik weet niet hoe het u gaat, zo gaat het bij mij wel, die stemmen tot nadenken en mij op zijn minst helpen de verwarring en het onbegrip van de discipelen tot wie deze woorden gesproken werden, om die te begrijpen. Ga er maar aan staan. Jezus spreekt: wie van u zal niet zijn kruis opnemen? Of wie niet zijn kruis zal opnemen? Nou, voor ons heeft dat meteen de connotatie van het kruis waar Jezus aan gestorven is. En dan denken wij: wij mogen daarin meegaan met Jezus. En dat is natuurlijk een waarheid, een prachtige waarheid. Maar de discipelen wisten op dat moment nog helemaal niet van een kruis. Die waren op het moment dat kruis daar was, waren ze in bittere wanhoop, omdat ze dat echt op geen enkele manier hadden voorzien. En dan de tegenstelling die er bijna in zit. Jezus die heel expliciet aan zijn discipelen vraagt van: wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Petrus, altijd Petrus, die zijn nek uit durft te steken en zegt: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Je hoort het hem bijna uitroepen. En diezelfde Petrus, die krijgt in ieder geval in de loop van de geschiedenis zoals die vastgelegd is, we weten niet precies hoeveel tijd daartussen zit, maar de Heilige Geest die heeft die twee gebeurtenissen in ieder geval in één adem aan ons gepresenteerd, dan is het diezelfde Petrus die op het moment dat Jezus begint te zeggen van: ik moet naar Jeruzalem gaan, ik moet daar veel lijden door de overpriesters en de oversten van het volk, en ik zal uiteindelijk, moet ik gaan sterven en weer opstaan, dan is het diezelfde Petrus die met zijn goede hart, met zijn, denk ja, maar dat kan niet gebeuren. God zij u genadig, heren. Dit zal nooit gebeuren. En dan zegt Jezus niet helemaal: Petrus, ik zal het je nog wel een keer uitleggen. Dan hoor je hele harde woorden van Jezus. Ga weg achter mij, Satan. Want het zijn geen, je bent niet bezig met de dingen van God. Je bent bezig met de dingen van de mensen. Ja, en tegelijkertijd denk ik van: het is zo begrijpelijk. Denk er maar eens over na. Jezus zegt: ik moet lijden, ik moet sterven. Oh ja, denkt Petrus, moet dat? En als je met mensen spreekt over het wonder, het mysterie van het lijden en de opstanding, dan zijn er veel mensen die het helemaal niet begrijpen. Ik ben in gesprek geweest met moslims en we kwamen heel ver in begrip voor elkaar. Maar op het moment dat je zegt van, ja, maar het was nodig dat God zijn zoon gaf. Nou, zijn zoon, dat is al even een lastig ding natuurlijk voor een moslim. Maar op het moment dat je zegt, het was nodig dat God zijn zoon gaf, dan stijgen ze echt aan alle kanten. Dat kunnen ze zich niet voorstellen. Ik heb het boek De Check, de uitnodiging, heb ik gelezen. Heel aangrijpend boek over een man die zijn dochtertje verliest en daarover een ontmoeting met God heeft. En een van de dingen die in, en dat vond ik een heel aangrijpend hoofdstuk, was dat hij in gesprek was met zijn dochtertje. Op een van de laatste dagen dat ze leefde, dat wist hij toen nog niet. En dat dochtertje dan ook onder woorden brengt. Ja, maar hoe kan het? Hoe kan God zeggen dat hij van zijn zoon houdt? En toch zijn zoon laten sterven voor ons. Eigenlijk is dit het element van het evangelie wat altijd blijft jeuken. En eigenlijk zou het ook altijd moeten blijven jeuken. Het mag ons eigenlijk niet onberoerd laten. Het moet wat met ons doen. Op het moment dat je denkt, als het alleen maar een stukje theologie wordt. Jezus, oké, tuurlijk, we weten het allemaal. We hebben het gehoord vanaf het moment dat we tot geloof kwamen. Of misschien wel vanaf hele kleine kindertjes af. Jezus is voor onze zonde gestorven, dat moest en daardoor kunnen wij nu met God leven. Een waarheid als een koe, amen. Maar wat doet het met je? Hoe raakt het je en waarom was dat nodig? Waarom staat het lijden en de dood en de opstanding zo centraal in het evangelie? Blader de vier evangelieën op door. En alles wat er na die evangelieën komt. En een deel van de Bijbel wat daarvoor komt ook nog eens. Het staat bol van de noodzaak van Jezus verzoenend lijden en sterven. En waarom was dat nou nodig? Waarom staat dat centraal in het evangelie? Nou, om te beginnen. Als je dat niet erkent. Als je niet erkent dat het hart is van het evangelie, dan geef je de duivel voet in je leven. Betekent niet dat God je loslaat. Kijk naar het geduld wat God met Petrus had, wat Jezus met Petrus had. Die Petrus,zelfde Petrus die uitriep van, maar dit zal niet gebeuren. Diezelfde Petrus die dat met bijna letterlijk te vuur en te zwaar wilde waarmaken door een tempelwacht de oren af te meppen met zijn zwaard. Zover ging Petrus in zijn geloof, dit zal nooit gebeuren. En toch blijft Jezus geduld met hem houden. Johannes 4 vers 15 zegt, en dat is voor ons allemaal, zegt het woord, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dat is de belofte die we hebben. Hoeveel scheve schaatsen wij ook rijden, hoeveel theologische missers we misschien maken en veel erger misschien missers in ons handelen en ons wandelen. Al die beleid dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dat is een belofte die je deze zondagmorgen mee naar huis mag nemen. Ook als het in de loop van de week misschien wat lastig is. Ik denk dat ik niet alleen voor mezelf praat. Om elke dag de focus te houden op God. Om op elke dag de focus te houden op Jezus Christus en wat hij voor ons wil doen. Al die beleid dat Jezus de Zoon van God is. God blijft in hem en hij in ons. Daarom is het goed om dat ook elke dag tegen hem te zeggen. Heer, u bent mijn God. Jezus blijft in je. God blijft in je. Maar wat zijn nou de redenen voor het lijden en het sterven van God. En ik wil daar vanmorgen, wil ik daar eigenlijk het als een soort ui met u gaan afpellen. Elke stap een laagje verder. En de eerste directe aanleiding is natuurlijk omdat de overpriesters en de oversten van het volk dat wilden. In Lucas 24, vers 20, daar lezen als Jezus in gesprek is met de Emmausgangers, zoals wij ze noemen, niet de Emmausgangsters, dat is weer wat anders. Maar met die Emmausgangers, dan is Jezus in gesprek en dan doet hij alsof hij van niets weet. En dan zijn daar die twee mannen die hem gaan uitleggen van wat er gebeurd is. En die zeggen, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. Dat was wat er gebeurde. Dat was de directe aanleiding. Er was nog een aanleiding. Er was een Romeinse stadhouder, ene Pontius Pilatus. En die man die was banger voor zijn eigen positie, voor zijn eigen hachje, dan wat er met een onschuldige man ging gebeuren. En wat zijn vrouw ook zei, en wat hij ook probeerde om nog een misdadiger, of om Jezus in plaats van een misdadiger vrij te laten, het mislukte allemaal niet. En hij was bang voor het volk. Hij was bang voor zijn positie als stadhouder. En puur menselijk gezien, als je het verhaal vertelt, zou je kunnen zeggen, als daar een vent met een ruggengraat had gestaan, was Jezus nooit aan dat kruis gegaan. Dat is de menselijke aanleiding. Maar er zijn natuurlijk veel diepere achtergronden. En de allereerste achtergrond is omdat Jezus het zelf had gezegd. Jezus in gesprek is met diezelfde mannen die op weg zijn naar hun woonplaats Emmaus, dan zegt hij, herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En let ook weer even op de exacte bewoording. Herinner u, de zoon des mensen moet overgeleverd worden. Staat niet eens al? Hij moet overgeleverd worden. Het was noodzaak. Jezus had dat zelf heel duidelijk verwoord, zoals hij het ook hier naar zijn discipelen deed op dit moment. Ook een andere reden was, het was niet iets wat Jezus over zichzelf afriep. Dat zijn veel, in de tijd van Jesus Christ Superstar was dat een beetje, dat mensen zeiden van ja, maar Jezus die heeft het uiteindelijk over zichzelf afgeroepen. Het was een soort zelfvervullende profetie wat Jezus allemaal geroepen heeft. Maar er was veel meer aan de hand. Het stond van tevoren geschreven. Jezus had het niet alleen zelf voorzegd, het was ook van tevoren omschreven. Hetzelfde Lucas 25, hetzelfde lange gesprek met die mannen uit Emmaus, zegt Jezus, o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft wat de profeten gesproken hebben. En deze mannen, die wisten ongetwijfeld veel over de Torah. Ze wisten ongetwijfeld veel over de profetieën. Maar voor een deel van die profetieën, daar waren ze blind voor. Ze wisten van de Messias die ging komen in heerlijkheid. Maar dat diezelfde profeten ook gesproken hadden van een Messias die eerst zou komen en miskend zou worden, gedood zou worden, sterker nog aan een kruis zou worden genageld. Het betekende vervloeking. We hebben het gezongen, het symbool van, of we gaan het zingen, het symbool van vervloeking en schuld. In de wet staat er dat wie aan een hout verhoogd wordt, dat hij door God vervloekt is. Dat werd Jezus aangedaan door mensen. En de Bijbel sprak daarover. De profeten spreken daarover. En deze mannen, die waren daar blind voor. En je kunt volgepropt zitten met allerlei kennis van de Bijbel. Maar je kunt er nog steeds geen laars van begrijpen. Ik ben, en daar ben ik dankbaar voor, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Ik heb van mijn ouders heb ik het met de paplepel ingekregen. En toen ik een jaar of 12 was, kon je het zo gek niet verzinnen. Er was geen Bijbelverhaal wat ik bijna niet kende. En ik ben er nog steeds dankbaar voor. En tegelijkertijd, deze jongen, die snapte er geen biet van. Echt niet. Ik moest een ontmoeting met Jezus hebben om het opeens allemaal te gaan begrijpen. Ik moest een ontmoeting met Jezus hebben voordat het kwartje viel. En deze mannen die zaten ongetwijfeld vol van kennis van de Torah. Ze zaten ongetwijfeld vol van kennis van de profeten. En toch begrepen ze het niet. Ze waren er blind voor. Dan gaat Jezus verder het uitleggen. En dan zegt hij, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dat wil zeggen, het kruis moest hij niet sterven. Moest hij niet eerst in het graf komen, de dood ingaan? Moest de Christus dit niet lijden om zo in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten. En hij legde hun uit wat in al de schriften, de wet, de profeten, over hem geschreven was. Op de dag van de opstanding deed hij voor hun de Bijbel open en alles ging open. Het graf, hun verstand, hun harten en de schriften werden voor hun geopend. Het was allemaal van tevoren beschreven. En je kunt veel voorbeelden geven. En we kennen denk ik allemaal Jesaja 53. Over het lam dat ter slachtbank werd geleid. Maar bijvoorbeeld ook Psalm 22. Moet je het instellen. Of voorstellen. Psalm 22. Een psalm van David. David leefde ongeveer 1000 jaar voordat Jezus geboren zou worden. En het laatste deel van die psalm, en als je huiswerk mee wil nemen, dan ga je thuis lekker psalm 22 doorbladeren. En dan zul je ontdekken, als je het zorgvuldig leest, dat het laatste gedeelte van die psalm gaat over de Messias in zijn heerlijkheid. En het eerste gedeelte van diezelfde psalm gaat over het lijden van de Messias die zou komen. Omdat het tevoren voorzegd was door de profeten. Omdat zelfs het in het boek Genesis al meteen na de zondeval beschreven werd. Dat daar iemand zou komen die de Satan zou vermorselen uiteindelijk. Het was tevoren voorzegd. Een volgende reden, en die is wel, gaat misschien al wel veel dieper. Omdat het Gods bedoeling was. Omdat het Gods bedoeling was. In de beroemde Pinkstertoespraak van Petrus in Handelingen 2, daar zegt hij, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen, Petrus die wrijft het er nog even in, hij zegt van, kijk eens jullie Joden, volksgenoten van mij, kijk eens wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben, Romeinen hebben jullie gebruikt, om die onrechtvaardigen, om Jezus aan dat kruis te spijkeren. Geweldige evangelisatieboodschap had die Petrus. We zouden het anders aangepakt hebben tegenwoordig. Maar ergens zegt hij, wat zijn jullie een stelletje schobbejakken? Maar jullie hebben het niet voor elkaar gekregen. Deze Jezus die is weer opgestaan. En weet je hoe dat komt? Het was niet alleen de voorkennis van God, maar het was zijn raadsbesluit. Het was Gods bedoeling. En je kunt van alles verzinnen, maar daar kunnen jullie helemaal niks tegen inbrengen. En zo is het gekomen, zegt Petrus daar, dat Jezus op die derde dag weer uit de dood op kon staan. Het moest gebeuren. En was dit nou Gods wil in de zin dat hij het fijn vond? Nee, natuurlijk niet. Het was het meest wetteloze, het was het meest gruwelijke wat de mens kon doen. Door het beste wat God gegeven had aan een kruis te spijkeren. Maar het was Gods raad. Niet alleen zijn voorkennis, maar ook zijn bedoeling. En dan komt daaruit in vers 24 van datzelfde hoofdstuk uit Handelingen. God heeft hem echter doen opstaan. Door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Even heel plat gezegd, God wist wat hij deed. Het was Gods bedoeling, precies, dat het zo zou gebeuren. Zometeen brood nemen en daarmee denken aan het lichaam van Jezus dat voor ons gebroken werd. De wijn drinken, daarmee denken aan het bloed van Jezus dat voor ons vergoten werd. Dan mag je dat doen in de volle overtuiging en het volle besef dat God dit voor jou en voor mij precies zo gewild heeft. Zo en niet anders. Dan blijft de vraag natuurlijk. Maar waarom dan? Er zijn veel Bijbelgedeelten die daarover spreken. En de bekendste is natuurlijk Johannes 3, vers 16. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ergens in de vorige eeuw, wanneer weet ik niet precies, was er bij een voetbaltoernooi, waren een aantal supporters, zal een wereldkampioenschap, een Europees kampioenschap geweest zijn. Het is niet zo belangrijk, maar er waren supporters en die waren op de tribune gaan zitten. En die hadden over de balustrade hadden ze een heel groot spandoek uitgerold met daarop de tekst Johannes 3 vers 16. Nou, dat riep uiteraard wat vragen bij de wereld op en er was een actualiteitenprogramma waarin mensen die geacht werden daar wat over te kunnen zeggen hadden plaatsgenomen. Er was ook een theoloog bij en men was er al gauw achter dat het een bijbeltekst was. Hartstikke goed. En de talkshow-host, die was zelfs nog even verder gegaan, die had opgezocht wat er stond. Dus hij vroeg aan de theologen van, weet u wat daar staat? Nou nee, dat zou ze eigenlijk uit het blote hoofd niet weten. Oké, zei hij, nou ik heb het voor u opgezocht en daar staat van al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En maar zegt hij dan, wat betekent dat dan? En de theologen moesten hem het antwoord schuldig blijven. Een triest verhaal, maar het illustreert van, je kunt het lezen, je kunt het weten, maar zolang het niet hier zit, dan heb je er helemaal niks aan. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder, en vul daar je eigen naam nou eens in, opdat jene die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 14 vers 6 zegt, Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar is het voor nodig. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Een aantal jaren geleden sprak ik ergens over dit onderwerp. En ik had er niet zo heel goed over nagedacht. Ik had ook iemand uitgenodigd. De zus van de vriend van mijn dochter. Een niet gelovig meisje. Die wilde graag eens horen hoe dat ging. Zo'n preek en hoe zo'n dienst eruit zag. En ik begon aan mijn preek en ik dacht, woeps, wel heel exclusief wat ik nu ga vertellen. En ik heb er mijn uiterste best voor gedaan en om te laten zien dat daar niemand bij uitgesloten was. Dat het vrij was om die weg te gaan, om die waarheid te aanvaarden. En ik sprak daar later over met een vriend van mij, die zei, geen christen, hij zei, jij was zondag in Culemborg, hè? Ja, dat klopt. Hij is altijd heel geïnteresseerd, dus hij vroeg me van waar ik over gepreekt had. En, nou, ik vertelde hem van wat er gebeurd was en dat meisje erbij was en hoe ik dat had geprobeerd. Oh, zeg maar, dat is toch heel simpel? Geen christen, hè? Hij zegt, als je bij God wil horen, dan moet je bij Christus willen horen. Zo simpel is die. Oké. Zo simpel is die inderdaad eigenlijk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan dat hij langs dat kruis is gegaan. Nou, we hebben hem daarnet al genoemd. Romeinen 5 vers 8 en 9 zegt, God echter bevestigt zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, door zijn bloed, door hem behouden worden. Jezus is die weg gegaan toen we nog zondaars waren, toen we nog ver weg van hem waren. En door zijn bloed gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd wil zeggen dat de duivel geen poot meer heeft om op te staan. Dat we elke aanklacht die tegen ons ingebracht zou kunnen worden, die zijn door hem weggedaan. Elders in de Bijbel staat, we zijn bekleed met Jezus Christus. Betekent dat als de duivel zegt van wat hij daaruit gespoken heeft, wat Sien daar heeft uitgehaald, wat Jene heeft gedaan. En God die kijkt en dan zegt hij, waar heb je het over, Satan? Ik zie alleen maar Christus, want hij, zij is bekleed met Jezus Christus. Dat is wat er gebeurt door het bloed wat voor ons gevloeid heeft. En 1 Korinthe 15, gedeelte wat gaat over dood en opstanding, daar staat het volgende, en wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. Even voorstellen, spreekt Paulus over ons, dit vergankelijke. Dan zegt hij, daar komt onvergankelijkheid overheen. Iets wat nooit zal vergaan. Dit sterfelijke zal met onsterfelijkheid bekleed worden. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Dat is niet alleen een gedeelte om te lezen als bij een begrafenis. Dat is een gedeelte wat gaat over u, over jou, over mij, in het leven van alle dag, anno 2019. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Waarom? Omdat wij met onvergankelijkheid, met onsterfelijkheid bekleed zijn door het bloed van Jezus Christus. Eigenlijk heeft u vanochtend heel veel theologie gehoord. En dat kun je, ik hoop in begrijpelijke woorden, maar ja, heel veel woorden waar theologen zich jaren druk over gemaakt hebben. En dan kun je het horen en dan kun je zeggen, ja, dat is waar. We onderschrijven het ten volle. Maar de vraag is, wat doet het met je? Op wat voor manier raakt dit jouw leven? En heb je aan de ene kant dat de noodzaak van het lijden je nog kan schokken? Uiteindelijk is het diep schokkend dat Jezus hier doorheen moest gaan. Omdat wij, de mensheid, zo'n puinhoop van ons leven hebben gemaakt. En zelfs als je leven keurig voor elkaar hebt en je uiterste best doet om de mensen om je heen te geven wat ze toekomen en lief en vriendelijk bent voor iedereen. In Gods ogen is ons leven zonder hem een puinhoop. En we hebben het zo nodig dat we gerechtvaardigd zijn. Door het bloed van Jezus Christus. Doordat hij zijn lichaam voor ons liet verbreken. Voordat we zo het slotlied gaan zingen. Tenminste het slotlied na de preek. Daarna gaan we het avondmaal vieren. Gaan we ook nog een lied zingen daarna. Maar voordat we dat slotlied gaan zingen. Stel ik voor dat we gewoon een moment stil zijn. Voordat we zo meteen ook aan het avondmaal gaan. Gewoon een tijd nemen. Wees niet bang voor de stilte, om ieder voor jezelf persoonlijk bij God te brengen. God, lieve Heer Jezus, wat betekent het voor mij dat u dit alles heeft gedaan? Amen.